Geliefde gemeente, de overdenking voor deze avond is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jacobus 3. Uit Jacobus 3. Ik lees daar alleen uit voor, als een korte samenvatting, het laatste gedeelte van vers 10. Jacobus 3, vers 10b. Daar spreekt het woord des Heren aldus: dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Tot zover. Letten wij op de tong, door God geschapen tot zijn lof, door de Satan vergiftigd tot zonde, en door Christus geheiligd. Dit gedeelte is moeilijk in kleinere delen te verdelen, omdat het ene vers onlosmakelijk verbonden is aan het andere vers. En daarom komen wij misschien wel door deze 12 versen heen. En zo niet, dan zien wij, zo de Heere wil, wel weer verder op een andere keer. De apostel Jacobus begint met te waarschuwen om niet vele meesters te zijn. Mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Dit meester zijn staat in verband uiteraard met de tong. Want met dit meester zijn wordt bedoeld leraar zijn, een soort rabbi zijn. Je zou zeggen, nou, dat is toch op zich geen kwade zaak. Toen Mozes en de oudsten door de geest van God profeteerden, die oudsten waren daartoe aangewezen, toen werd er geboodschapt aan Mozes: zie, er zijn nog twee mannen die niet tot de afgezonderden behoren, niet bij die groep, maar die zomaar in het leger aan het profeteren zijn. Wat moeten we daaraan doen? En toen zei Mozes: ach, dat al het volk profeten waren. Hij sprak dus de begeerte uit dat ze allen door die Heilige Geest zouden spreken en aangegord worden. Wij lezen ook in de brief van Paulus, die lust heeft tot een opzienersambt, die begeert een voortreffelijk werk. En Calvijn maakt de begeerte tot het opzienersambt tot een van de wezenlijkste onderdelen van de roeping tot het ambt. En nou, Jacobus, die spreekt in een trant alsof die zeggen wil: broeders, laat er niet al te veel leraars komen. Niet al te veel meesters. Want je hebt des te meer te verantwoorden. Want je werk bestaat voor een groot deel uit spreken. En als je veel spreekt, dan kun je ook veel struikelen. En ja, laten we maar eerlijk zeggen, zegt Jacobus, wij, hij sluit er zichzelf bij in, wij struikelen allen in velen. Die niet struikelt, ja, die man die zou ik nog wel eens willen zien, in woorden. Die is een volmaakt man. Die is de baas over zijn hele lichaam. Die kan zichzelf helemaal in bedwang houden. En ja, van alles wat je zegt, moeten wij verantwoording afleggen. Dus, dan kun je maar beter niet zoveel meesters hebben en zo zoeken om meester te worden. Want vaak, zegt Jacobus, of bedoelt hij, wordt er geen rekening mee gehouden dat wij van al die woorden rekenschap af moeten leggen aan de Heere. En als iemand nou op dat fundament, dat goede fundament, als die daar nou hooistro en stoppelen bij heeft zitten, dat wordt allemaal door het vuur beproefd. En al is het, zoals Paulus zegt, dat zijn ziel behouden zal worden als door vuur, je zou bijna zeggen, het gaat heet uit. Het is een benauwde zaak, als het allemaal op een mens aankomt. Wat hij allemaal beter niet had kunnen zeggen of verkeerd gezegd heeft. Ja. Ik heb met zeer veel belangstelling dit gedeelte zitten lezen. Waarom zult u zeggen? Ja. Nou ja. Zijn het niet vele meesters en dan vragen je af. Hoe ligt dat nou voor je persoonlijk? Ik kan daar wel iets over zeggen. Ik heb wel eens een periode gehad bij de overdenking van de bediening van het woord. Van de dienst des woords. Nou, dat ik zo vreselijk benauwd was. Want dit was verkeerd, dat was verkeerd, en dan die dwaling, en dan die dwaling, soms ongewild, per ongeluk. Maar ja, als dat hoofdzaken raakt, dan is dat toch wel heel erg. En daarmee wil ik de ernst van de dienst des woords niet verkleinen, maar die angst, die ben ik kwijtgeraakt, die heeft de Heer weggenomen. En ik heb wel eens meegemaakt dat in de kerkraad, niet bij ons, maar elders, dat een ouderling buitengewoon ging uithalen in een lang gebed voor de dienst, over de verantwoordelijkheid en het bloed wordt van mijn hand geëist en hoop dingen meer en over vrijmaken van je bloed. En ja, in de preek heb ik daar nog iets van gezegd, dat die verantwoordelijkheid, gelukkig, die verantwoording door de Heere op zich genomen is. En dat hij mij en mijn last draagt. Want dat ik het toch niet dragen kan. Dat vind ik natuurlijk erg gemakkelijk. Maar ik bedoel dit. Als dat niet zo zou zijn. Waar zou een mens dan moeten blijven? Als er niet een ruimte, een opening komt in de Heere zelf. Dat hij het voor zijn rekening neemt. Dat er de bewustheid is met alles wat we verkeerd doen, dat nochtans de Heer draagt en geeft. Nou dan. Dan kun je beter inpakken, denk ik dan. Dan kun je alles beter zijn dan meester of leraar. Dus ja. Ik moet eerlijk zeggen, wat dat betreft, verontrustte mij het lezen van deze woorden niet zo erg. Maar er is wel een andere kant en die raakt mij en misschien u ook. En om dat wat dichterbij te brengen, hoop ik dat u de achtergrond van deze woorden moogt verstaan. Ik heb in het begin gezegd dat deze brief gericht is aan christenjoden die verstrooid waren door de verdrukking en in Syrië, Damascus, overal heen terechtgekomen waren. Deze mensen die kwamen uit een godsdienstige levenssfeer waar het een grote eer was om meester te zijn, rabbi te zijn. Dat weet je uit de evangeliën, hoe de schriftgeleerden en de fariseërs, de rabbijnen, de wetgeleerden, wat een ontzettend grote invloed en rol zij speelden onder de mensen. Zij waren met recht meesters. En nu had de Heere Jezus gezegd, in Matthäus en bij andere evangelisten ook: laat jullie je maar geen meester of rabbi noemen. Doe dat maar niet, want één is uw meester. Zo moet je ook maar niet vader noemen en genoemd worden, want één is je vader. Het lijkt wel of de Heere Jezus het afremde, ja, sterker nog, dat hij zegt: discipelen, dat niet. Nee, je moet maar geen rabbijn jij gelaten noemen, of rabbi, of meester. Want ik ben jullie meester. Toch weten wij dat God opzieners gegeven heeft in de nieuwe bedeling, dienaren, ouderlingen enzovoorts, en diakenen. Hoe komt dat dan? Dat Jezus daar tegen waarschuwt en dat Jacobus er een beetje bang voor is als er een soort streven komt om meester te worden. Wel, er zat in dat woord, dat kent u wel, het woord meester, u kent ook het woord bemeesteren. Bemeesteren, dat wil zeggen, als wij een ander een klein beetje de wet voorschrijven. Dat zit ook in een uitdrukking, bijvoorbeeld, dat is een echte schoolmeester. Dat iemand in zijn hele manier van optreden iets meesterachtigs heeft. Hij begint gelijk op een meesterachtige toon iets uit te leggen en terecht te wijzen en noem maar op. Nou, was dat in die tijd ontzettend in zwang. Die meesters die waren erg gesteld op hun eer. Ze waren zich sterk bewust van de waarde die ze onder het volk hadden. En ze deden ook niet anders dan vanuit de wet het volk bemeesteren. Ze waren bezig met de geboden, met de inzettingen. Zij wisten precies wat wel mocht en wat niet mocht. Ze wisten precies welke kleren je aan mocht, welke je beter niet aan kon doen. Ze wisten precies hoeveel meter je mocht lopen op de Sabbat en wanneer je even rust moest houden. ze waren ontzettend goed thuis met al hun uitpluizingen in de geboden en in de lering. En vanuit dat meester zijn waren zij werkzaam onder de mensen. Ze schreven de mensen geboden en leringen voor. U zegt, ja, dat waren geboden en leringen van mensen, waar Jezus van zegt, te vergeefs eren zij mij. Leren de leringen die geboden van mensen zijn. Ja, u hebt gelijk. Maar je moet er wel bij incalculeren dat wij ook een legio leringen en geboden van mensen hebben. Het raakt ons. Dit raakt ons. Het is ons eigen om uit onze wetenschap en waar wij in thuis zijn, en met name als het gaat over de wet en over de wil Gods, om van daaruit de anderen te bemeesteren. Er staat zijt niet. Je kunt ook lezen wordt niet. Vele meesters. Kijk, je zou zo zeggen, de kiem zit erin. Die probeert uit te groeien van een plantje naar een boom. Net als een Manus vroeger bij ons in Durp, een durpje verder, hè, die zag zijn eigen als een boom waarin de vogelen des hemels nesten. Want de mensen kwamen van alle kanten als er wat te vragen was over de bekering of over goed of kwaad of hoe stond het voor de eeuwigheid. Dan kwamen ze bij die man in die boom en dan wilden ze graag een nestje vinden. Zo zit natuurlijk de hele godsdienst vroeger en nu vol meesters. Maar dan moet je kijken. Wat een vreselijke botsing vond er plaats tussen de meester en de meesters. Wij zijn genegen om dat hele wettische, wetgeleerde, schriftgeleerde zo op een hoop te vegen. Dat is allemaal niks. Maar we hebben er vaak geen erg in dat we zelf van die meesters zijn. En dat we zelf zoveel woorden spreken zonder grond. En al hebben die woorden grond, dan hebben we vaak nog ongelijk. Omdat de aanwending van onze woorden niet gedragen wordt door de liefde, maar door de een of andere ijverzucht. Door een of andere heerszucht. Nou, dan kun je dit meemaken. Ik noem maar wat zo uit de loop der jaren. Als iemand, ik was in een kerkgroep, als hij daar nou een stukje van je haar geknipt had bijvoorbeeld, dan kon je geen belijdenis doen, dan dat kon niet. Het was tegen het woord, zei men. Nou, zo kun je het vermenigvuldigen. Hoedje, petje, kousje, kleurtje. stond dus een paal boven water vast, 20 jaar geleden en nog wel. Hè? Als een meisje bijvoorbeeld een sigaretje rookt, dat kan nooit een kind van God zijn. Als je per ongeluk iemand zag die een broek aan had, oh, dat kan helemaal niks. Ik weet wel dat er misschien mensen zijn die denken, man, schijn nou alsjeblieft uit. Ja, dat weet ik wel. Maar daarmee moet ik die fariseeën bij mijn eigen en bij u wel noemen. Wel noemen. Dat die springlevend is. En dan moet je eens doorgaan en denken. Bij het ene kerkgenootschap, dan, als je dit hebt, dan word je gewaarschuwd. Als je radio hebt, dan word je gewaarschuwd. Heb je televisie, dan word je geschorst of onder censuur geplaatst, enzovoorts. Is het dan niet goddeloos? Wat wij doen is veel goddelozer. Wat wij doen is veel goddelozer. Wat denk je dat de Heere Jezus meer moeite mee had? Bij die vrouw die in overspel gegrepen was? Of die vuilaardige godsdienstige fariseërs? Die mens die in één ogenblik misschien tot over zijn oren in de modder zit? Of die vuile, lage tong van ons? Wees nou eens eerlijk, mensen. Waar heeft nou de Heere Jezus het meest ellende verdriet gehad? Van de gewone man? Waar de fariseeërs van zeiden, dan zeggen ze misschien van ons ook wel, oh, die vervloekte schare die de wet niet weet. Die stommelingen. Die mensen die er geen verstand van hebben. Of die het niet zo nauw nemen. Daar staan wij ver boven. En je zou zeggen, daar heeft de Heer Jezus onder dat soort mensen nog de beste tijd van zijn leven gehad, op aarde. En de rest was enkel vijandschap. Die zit diep in ons eigen gerechtigde hart geworteld. En vooral als het over godsdienst gaat. Als we er nog godsdienstig bij zijn en we hebben bijbelteksten bij de hand waarmee we elkaar om de oren kunnen slaan, dan is het helemaal verschrikkelijk. Dat is gewoon op een christelijke manier elkaar vergift ingeven. Net zolang tot hij dood bent. Geestelijk dood. Op een ondefinieerbaar, niet te omschrijven wijze. Hebben we gelijk en toch zijn we aan het moorden. En aan het doden. Mensen die willen dat niet weten. Wij willen dat niet weten. Mensen zouden graag willen dat ik bijvoorbeeld, je hoeft het niet meer te zeggen hoor, daar gaat het niet om, maar want ik weet dat al lang, het is al meer gezegd. Als die nou maar eens een klein beetje dit, als die nou maar eens een klein beetje dat. Dat de mensen konden zeggen, nou ja, die dominee die is rechtzinnig genoeg en die neemt het nauw genoeg. Maar de mensen in die gemeente, dat zijn van die rotlui, samengeraapt zootje, die trekken er eigenlijk toch nergens wat van aan. Dan was die dominee nog gered. En dan konden we toch nog zeggen, het is jammer dat die man bij zulke soort mensen zit. Hij had beter bij ons kunnen zijn. Nou, je mag gerust weten, ik zeg dat ook openlijk. Niet alleen hier, maar dat heb ik privé ook wel eens durven zeggen, moeten zeggen. Ik walg van heel die godsdienst. Dat ben ik nooit van plan. Want jullie mogen dat wel doen misschien. Dat moet je zelf weten. Maar ik niet. Want ik weet dat ik God tegen heb. En ik lach om al die dingen. Als het werkelijk over ongerechtigheden loopt die wij vrome lieden bedrijven onder de dekmantel, daar wil ik wel eens over praten. Maar niet over die flauwekul. En dan zeggen we nog, we zijn verstorven aan het verbroken verbond der werken. En ik geloof voor niks van. Totaal niet. Als we straks doodgaan, dan moet je eens kijken. Dan moet je eens kijken. Hoe het dan gaat. Dan liggen we met het angstzweet op onze hoofden. Waarom? Omdat we nooit waarachtig werkelijk voor God geleerd hebben zondaar te zijn. En dan onder het mom van, ja, maar we moeten toch dit en we moeten toch dat. Dat is de werkelijkheid. Is er dan niks te bestraffen? Ik weet dat Adam gaat altijd te ver. Maar wat wij zoeken waarin het te ver gaat, daar ligt het niet. Daar ligt het niet. Er zijn wel andere dingen. Dat we Gods dierbaar evangelie miskennen en verachten, dat is kwaad. En dat we met bijbelteksten en noem maar op elkaar onder een soort druk durven te zetten, dat is goddeloos. Ja, nou ja, ik weet wel, er is ook een christelijke levensstijl, dat weet ik allemaal wel. Er is een christelijke levensstijl en die hoef je niet zomaar overboord te zetten. Maar daar gaat het even niet om. Ik belicht dat nu even scherp van een bepaalde zijde. En dan zul je zien, mensen, als je de evangelie aandachtig leest. De Heer ging op die praatjes nooit in. En de Heer die had er niet mee van doen. De Heer had andere dingen. Waar het wel om ging. En nou, zijn dat nou zulke soort meesters waar een mens naar op weg is? En dan zegt hij, word niet veel meesters, broeders, want het zit er bij jullie, het zit er bij ons allemaal in, maar ik wil zeggen, bij jullie zit het er nog een beetje erg in, want jullie hebben altijd in die sfeer geleefd als Joden. De rabbi, de meester. Dag meester, zou die me wel zien? Je bent gewend om deemoedig te kloppen en wat denkt u, zou dat mogen? Nou eens even kijken, vriend, ja, ik heb pas nog een studie ervan gemaakt, maar ik zou het niet doen. Nee, ik zou het niet doen. Staat er wel niet zo rechtstreeks, maar kijk eens, de vreze Gods, die brengt dit en dat mee. Ja, zo praten we. Dat is in diepste zin de ontzaglijke botsing geweest. Toen Jezus Christus op aarde kwam en dat hele kaartenhuis opzij schoof en er niks mee van doen wilde hebben. En dan moet je zien, we hebben al reglementen, we hebben dit, we hebben dat, hele boekdeeltjes van samenvattingen. Waarin op de diverse synodes dit besloten werd en dat besloten werd en zus besloten werd en zo besloten. En nou zegt Jacobus, die kant niet uit, mensen. Die kant moet het niet uit. Want met welke maat je meet, wordt je wedergemeten. Daar heeft God nou zin in. Om mij, vrome tiran, is even voor de balie te slepen en te zeggen, oh, nou zal ik jou eens onderzoeken. Ja, maar dit, nee, die maat heb je op je buurman ook toegepast. En op die heb je hem toegepast. En daar heb je zo vroom staan te praten met teksten al erbij enzovoort. Hoe kun je nou zoiets doen en hoe heb je nou dit gedaan en dat gedaan? Nou zal ik jou ook eens naar die maat meten. Wij zullen te meerder oordeel ontvangen. Begrijp je dan? Dat het die kant beslist niet uit. Kijk, Jacobus beschouwt zichzelf ook een klein beetje als een meester, als een leraar. Want die zegt erachter, wij struikelen alle in velen. He? Maar ja, hij mag weten dat hij in ieder geval van God geroepen is om het woord der zaligheid door te geven. En het evangelie van de Heer Jezus en van de werken des geloofs. Hij zondert zich er niet bij uit, dat niet. Maar hij zegt, jongen, als ze die kant uit moeten, heb je straks 30 pauzen in de kerk. En allerlei figuren. Hij zegt, daar moet eens wat van gezegd worden. Daar moet eens wat van gezegd worden. En dit en een ander hangt nog een bordje achter in de kerk. En een ander zegt, ik kan niet verder, juffie, zou je eerst wat op je hoofd willen gaan zetten, want hoe preken? Zo gaat het. Wij zullen te meer de oordeel ontvangen, want we struikelen allen in velen. Iemand die in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Gelukkig dat Jacobus dat ergens zegt, want dat betekent voor mij deze troost, dat als ik in woorden struikel, dat je niet alleen staat. Want als dat zo zou zijn, dat je in woorden niet struikelt, dan ben je machtig om je hele lichaam in toom te houden. En dat zijn we nog niet zomaar, om ons hele lichaam in toom te houden. Maar dan moet je kijken, ik wil nog even daarop doorgaan en dan daarmee verschillende dingen samenvatten. Die tong, die wordt hier eigenlijk gezien, getekend als een op, ja, als een soort persoontje. Hij maakt deel uit van het lichaam, maar hij is machtig om het hele lichaam te verderven en te ontheiligen. Die tong. Je zou bijna zeggen, het lijkt wel of dat alle andere zonden min of meer schaduw vallen bij de zonde van de tong. Want met die tong vormen wij de spraak en de woorden. Die tong is dus een machtig instrument. Die is door God geschapen. Beesten hebben ook een tong, maar daar kunnen ze mee blaffen of mee loeien of mee fluiten of weet ik wat, maar niet mee spreken. Die tong staat niet in gedachten van de taal, in de verhouding tot de taal. De tong is een wonderlijk instrument, een wonderlijk lichaamsdeel. Want God schiep ons goed. Dus die tong hebben wij gekregen om goede dingen te zeggen. En om de Heere te eren en te prijzen. En in dat opzicht stond de mens, zou je zeggen, aan de top van de schepping. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw lof verbreiden en uw eer. Er kon geen beest zeggen of doen. De mens. De mens is de sprekende mens. Met de tong. God schiep die tong ook. In het licht van zijn eer. Mochten Adam en Eva dan niet over gewone dingen praten? Natuurlijk. Die hebben over bomen en planten en vruchten en beesten. Die hebben alle beesten namen gegeven. Die hebben over alles en nog wat gepraat. Die mensen stonden niet louter te zingen alleen in het paradijs. Maar, wat ze ook zeiden, het was niet zinloos. Het was het leven. En dat werd gedragen, dat had als draagvlak de gunst, de gemeenschap met God. Zo had God het ook bedoeld. Dat er nou een mens als een soort wederkerigheid zijn lippen zou openen en God de eer zou geven. Dat was het bijzondere en het merkwaardige van al die beesten en dan de mens uit wie God zoveel terugkreeg. De spraak. De taal. Het gemeenschap. Hebben en oefenen door middel van de taal. Wij kunnen ons niet indenken. Als je geen tong hebt, in de martelaarstijd werden bij martelaren soms de tong uitgesneden. Als een duivelse middel, omdat die mensen niks meer konden zeggen. Het is erg als je niet praten kunt en er geen uitweg is voor de gedachte, moet je toch eens indenken. Daarom is doof, als je echt helemaal doof bent, dat is ook heel erg, als je woordenschat zo beperkt is dat je met moeite je gedachten kunt formuleren. Het lijkt me zoiets ergs dat je geen uitweg hebt in woorden. En nu is de duivel gekomen, die sprekende slang, die heeft ook de tong gebruikt om te praten met de mensen en om ze te laten vallen in de zonde. En dat is gelukt. En toen is die tong is door de duivel vergiftigd tot zonde. En nou is er eigenlijk wat eerst zo mooi was en zo'n bijzondere gave, dat is toen geworden een van de gevaarlijkste leden van ons lichaam. Een van de gevaarlijkste. Waarom? Ja. Nou kunnen al die gedachten door de tong naar buiten stromen in woorden. Nou komt het eruit. Nou kunnen wij met die tong ook anderen bereiken. Let wel, het gaat over die communicatie. Die mogelijkheid die daar is. Het gaat dus over niet als ik in mijn eentje op de hei zit en ik begin een of ander raar woord of versje te zingen. Dat is ook de zonde van de tong waar ik rekenschap van af moet leggen. Maar je zou kunnen zeggen, de vogels die begrijpen er niks van en de koeien ook niet. Maar nou kan ik met die tong iets doen. Ik kan voor die ander een wereld van gedachten, een sfeer oproepen. Ik kan met die tong de ander in een bepaald licht brengen, of donker. En dat is zo ingrijpend. Jacobus gebruikt het beeld van een paard. Die heeft zo'n toom. En dan kun je aan trekken en dan kun je zo'n heel groot paardenlichaam mee besturen. Hij denkt ook aan de schepen, grote schepen. En dus door harde winden worden ze voortgedreven. En kijk, daar staat één zo'n mannetje aan het roer, betrekkelijk een klein roer. En hij duwt er tegen en het schip verandert van koers. Jacobus wil zeggen, kijk eens in het leven hoe door kleine dingen grote zaken worden bestuurd. Een paard, een schip. Zo is ook onze tong een klein lichaamsdeel. En toch kan het grote dingen roeren. Staat nog niet bij of dat het nou positief of negatief is, dat laten we even in het midden. En dan zeg je erbij, zie ook weer een beeld. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aan kan steken. Ja, maar je moet met vuur beter niet bij een hoop hout komen. Ja, dat is waar. Beter van niet. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Eén lucifertje en de hele zaak brandt af. De tong, zegt hij dan, is ook een vuur. een wereld van ongerechtigheid. Hij is wel door God gesteld onder onze leden. Zeker, we hebben die tong niet voor niets gekregen. Maar door de zonde is die tong een pestziekte geworden, die het hele lichaam besmet. En ons levensrad, stel het leven maar even voor als een rad, met al zijn wisselingen, met al zijn stappen en schreden op de weg, met dat hele, onze levensloop, zeggen wij wel eens, die wordt door die tong ontstoken. Het is een ontstoken leven. Het leven dat van ons, dat rad dat van onze geboorte af maar draait, dat wordt erdoor ontstoken. En dat vuur heeft zijn oorsprong weer, die ontsteking, dat vergif, heeft zijn oorsprong in de hel, waar de Satan is en de verlorene, waar alleen maar duisternis en gif is. Die tong, wat is er van terecht gekomen? Het is droevig. We hebben ervan gezongen. Uw tong die toelegt om te schaden. Wat zal de bedriegelijke tong u geven? Klapachtige lieden steken een stad in brand. Een oorblazer scheidt de voornaamste vriend. In de spreuken, in de hele Bijbel, in de psalmen, overal kom je tegen die tong die ongerechtigheid spreekt. Die de ellendige kwalijk bejegent. Die grote dingen spreekt tegen God. Die in de hemel wandelt. Die als een scheermes is en als een dolk stoot. De tong. De tong juist. Juist de tong van mij, de fariseer, de wetgeleerde, de schriftgeleerde. Want nou zijn wij zo ontzaglijk slecht, dat we nou doen alsof onze tong ontstoken is door het woord. Door het woord. We hebben gelijk. We zijn rechtzinnig. We hebben een tekst. En met een effe gezicht brengen we hem in het midden. Er is niks tegen te brengen. En ik weet niet van hoedanige geest ik ben. Dat weet ik niet. God kijkt er doorheen. Die ziet hoe ik mijn man, of mijn vrouw, of mijn naaste, maar vooral in de kerk. In de kerk is het ergste. Hoe ik daar bezig ben om elke dag een dosis, een paar druppeltjes, er zo in laat vallen. Van mooie teksten. Een mooi vroom praatje. Waarbij ik bezig ben om de ander te vernielen. Geestelijk te vermoorden. Het leven tot een soort hel te maken. Maar niemand heeft het door. Want ze zeggen, ik heb groot gelijk. Zij heeft groot gelijk. Zo droevig eigenlijk, hè. Maar God, die de harten kent en de nieren proeft. God. Wat zal die nou zeggen? Hij, Oh ja, dat is wel een veranderde man hoor. Jij? Wie maakt dat uit? Nou, dat geloof ik. Oh, dan ben jij zeker nog beter veranderd. Nog iets meer veranderd, dat jij dat uit kan maken. Nou ja, kijk, je begrijpt wat ik bedoel. Aanvankelijk, hè, aanvankelijk. Heb je ooit wel eens die walgelijke vertoning in de godsdienst meegemaakt? Op gezelschappen? Waar 10 mensen zitten of zo, en 1 meester, of 2. Die anderen, die zijn nog onbekeerd. Oh. En hij weet het, hij is bekeerd. Oh. Ja. De mens kan er zo door betoverd zijn, alsof het een soort masochisme. Hij geniet onder de kwellingen. Als de meester een paar klappen geeft met een stuk leer, weet je wel, hè, dan geniet hij gewoon. Dat hij het nog waardig acht. En als de meester op een andere tijd weer eens een pluimpje geeft, wonder. Zou je een gebedje willen? Nou, doen we het maar, u weet toch wel. Oh, nou ja, goed. Ik zal het dan wat doen. Ik kan wel niet bidden, maar luister maar. Dat is de praktijk. Kun je begrijpen dat mijn oudoom tegen ons als jongens zei op de catechisatie met een lachend gezicht. Hij zegt, jongens, heel de godsdienst is puur bedrog. Mensenbehagerij, oplichterij en noem maar op. En zegt hij, als God me niet de waarachtige godsdienst geleerd had, dan had ik er nooit wat van moeten hebben. Nooit. Er is niks zo misselijk als godsdienst. Een zaak om elkaar te benauwen. Elkaar achter de vodden te zitten. En noem maar op. En allemaal met één groot doeleinde. Ik. Daar zijn we aan gevallen. En dat gaat nou gewoon zo door. Wat is dat toch erg, hè? Ja, ik weet wel, wij vinden het niet erg. Dat komt omdat wij het niet geloven. Omdat we het niet geloven. Eerlijk waar, wij geloven dat gewoon niet. Wij zien dat als ze... Nou ja, kijk, het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt, hè? Maar dacht je dat er een ogenblik wakker ligt omdat hij dit of dat gezegd heeft? Hij vindt wel rot, zoals men dat noemt, ja, als hij het verkeerd gedaan heeft. Dat vindt hij dan vervelend. Want ja, dan sla je ergens weer een flater. Maar het feit dat hij dat gedaan heeft, en wat hij gedaan, daar liggen mensen niet van wakker. Nee. Dat geloven wij niet, zei ik. Ik ook niet, dat zit niet in Adam. Alleen als die dierbare Heere en zaligmaker het ons gaat leren, dan worden we er een beetje achter gebracht en dan is het van 2-1. Of eruit, of erin. Het is erin en om voor die koning te buigen en zeg, hier zit die doortrapte fariseer. Met heel zijn mooie inkleding en omkleding en verhaaltjes over dit en dat en over God. De dienst van God en over dit en dat. Hier zit hij. Wees mij genadig, heren. Want ik heb de hel verdiend. Alleen al door me praten had ik mijn leven lang nog in hand uitgestoken. Maar dat heb ik verdiend. Of we harden het niet. Nou, dan gaan de mensen er vandoor. Dan gaan we er vandoor. Als de Heer Jezus de vinger op de zere plek legt in ons persoonlijke leven. Oh, dat is wel zo naar. Dan kan de kerk zo leeg stromen. Mijn grootvader zei wel eens, nou had die man een vreselijke hekel aan godsdienstige dingen. En ze zeiden van hem, nou dat is natuurlijk droevig, want als hij niet naar de kerk kon komen, hij had geen auto en geen fiets, en hij kwam met de tram, dan was het ook niet zo erg, dan maakte hij niet zo'n probleem van. En al die dingen meer, maar toen hij een keer zei, mens, hij zei het erg grof, je wordt nergens meer door verneukt dan vrome mensen en motregen, toen waren de mensen zo woest, woest waren zij, ze schoven het er allemaal op, hè? Zulke grove taal op de preekstoel, dat past toch niet, hè? Een dominee hoort toch deftig te zijn, maar dat was het niet. De werkelijkheid was, ik voel me op mijn tenen getrapt. Wat denkt die vent wel? Wat denkt hij wel? Heel onze godsdienst is daarom ijdel, vanwege de toon. Zijn wij dan zo braaf? Nee, helemaal niet. Daarvoor preek ik het juist ook uit de schrift, hè, om erachter te komen. Want het is natuurlijk nog wel een verschil, of dat je ondanks alles zegt. Kijk, ik noem dan maar weer een voorbeeld, hè. Je ziet iemand, nou ik heb er zelf ook een hekel aan hoor. Gewoon niet uit allerlei teksten of zo, maar ik vind het gewoon niet mooi. Dat is iemand die een beetje opgemaakt is en zo'n ding. Ik zeg wel eens tegen de kinderen, die zitten met allerlei flesjes en potjes als ze wat te pakken kunnen krijgen, weet je wel. Dan zeg ik, nou je zou gauw oud zijn. Ze gauw oud zijn op die manier. Maar, en dan lees ik wel eens expres iets van die maantjes en die balletjes enzovoorts, weet je wel, uit die zaaien. Maar, nou kun je daar natuurlijk ook een soort godsdienst van maken. Dan heb je net iemand onder handen genomen en dan zeg je tegen je eigen, ja, ik ben toch blij en dankbaar dat ik niet zo ben wat me uiterlijk betreft, dat ik zoiets nodig heb of doe. Ik heb geen erg dat je ondertussen barst van de hoogmoed, dat ik zo ijdel niet ben, of dat ik me eigen zo knap vind, hè, dat je gelukkig bent. Voel je de muziek die erin zit? Ja, het is valse muziek, maar daar zit een stuk muziek in. Zo is het nou met al die dingen. De ijdelheid en de hoogmoed. Die berst aan alle kanten naar buiten. En daarom zegt Jacobus, broeders, laat ze, als ze nou in de wereld graag baas willen zijn, nou ja, dat is te begrijpen. Maar kijk uit in de kerk, want die ellendeling, die slang, die moordenaar, die dief, van die tongen, dat kwaad, dat onbedwingelijke, dat helse vuur, dat zit in ons. En er hoeft maar een klein beetje wind bij te komen en het wordt een vlam. En we steken alles in brand. En soms maar een paar woorden, je begrijpt het niet, die tekenen dan een wereld. Zo kun je iemand in één keer in de hoek schuiven, wegschuiven. Wat doen we dan? Dat doen wij dan ook. Ja, misschien verklaart dat persoonlijk, hoor, dat is ook erg persoonlijk, hoef ik niet eens te zijn, begrijp ik. Misschien verklaart dat mijn voorliefde, wat de mensen betreft, hoe meer gewone mensen er in de kerk komen, hoe aangenamer vind ik het. Gewone mensen zo van, ja gewoon. En bijzondere mensen die erbij komen, dat zijn zulke vreselijke lastposten, want die kennen doorgaans de Heere Jezus niet, en die zijn niet ontdekt. Die zijn inderdaad zo dankbaar dat ze niet zoals die fariseeën zijn, enzovoorts, hè. Dat het fariseïsme druipt er aan alle kanten af. Maar het is precies allemaal in de omgekeerde richting. Ze zijn niet zo ijdel enzovoorts. En, ja. Nou ja, gelukkig zit het bij allemaal niet even diep hoor. gelukkig. Ja, het zit wel diep, maar het komt er bij allemaal niet even geraffineerd uit. Dat weet ik. Ik heb bij Speksnijer met verbazing rond zitten kijken. Vond ik gewoon een vermaak. Ik heb er eens een jas gekocht. Dan liggen ook albumpjes en zo van trouwerij. En dan kun je nog aardige gesprekjes krijgen, want je ziet daar van de betere klasse van het volk. Zie je daar mensen die daar een jurkje komen halen en een hoedje. En is goed betaald, maar goed. Een kopje koffie met een speculatie erbij. Echt, echt gezellig. Maar dan heb je ook hele gewone, simpele zielen. Maar je hebt ook bij dat je zegt, je hoeft maar twee woorden te zeggen. Of het fariseïsme, dat spat er gewoon uit. Ja. En als er dan iemand is die dan nog een kleine bloemetjesjurken ook. Dan wordt, ja, daar zoeken ze geen contact mee. Kijk, zo is dat hele leven nou van de mens. Ik hoop dat we door de Heer Jezus eraan ontdekt worden, anders komen we er nooit achter. Want het is mij wel eens een groot verdriet geweest, als ik er zelf op een bepaald moment, ik ben er niet vrij van, maar wel eens een klein beetje aan ontdekt werd, dan wil ik dat graag ook aan een ander doorgeven. En ik kan het niet. Ik kan het niet. Je voelt dat het een godsdaad is om een mens werkelijk te overtuigen. Want je kan het niet. En als het vandaag lijkt, bij wijze van spreken, dat het ons een beetje begint te schemeren, dan is het morgen weer stikkendonker. Dan zeg je, wat? Kom je daar nou weer met zoiets over de brug? Ik hoop dat de Heer dat dienstbaar stelt. Want alle naturen van beesten en zo, ik ga al die dingen niet verklaren, want het spreekt min of meer voor zichzelf, die zijn getemd geworden door de mensen. Vogels, zeevissen, kijk maar, gaan we eens naar het dolfinarium, je staat er verbaasd van. Alles is bijna onder de macht van de mensen gesteld. Maar de tong, die kan geen mens temmen. Het is een onbedwingelijk kwaad, vol van een dodelijk vergif, venijn. En Jacobus sluit zich erbij in, door haar loven wij God, de Vader. Zingen we. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Want God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkheid. En dan zijn wij van onze plaats af. God is niet van zijn plaats. Nooit. Hoe komt dat nou in orde? Nou, dat is de laatste gedachte. En vergeef me dat we daar niet aan toegekomen zijn. Want dat is ook de belangrijkste gedachte. Zeg ook niet te gauw van, nou ja, dat van vanavond, dat zullen we maar vergeten. Zeg dat niet te gauw. Ik heb zelf me zo tot een uiterste verzet tegen deze waarheid. Als jongen al. Oh, ik kan het niet zeggen. Zo fel en zo fanatiek. Dat ik probeerde het vonnis te ontgaan. En ik moest het toch verliezen. Toch verliezen. En toen gebeurde er iets heel anders. Toen ging niet die sloddervos of die zus, die sloddervos van hun zus, of die opgetutte meid naar de verdoemenis, maar ik. Het waren allemaal engelen in mijn ogen, maar ik. Waarom? Om dit of om dat? Nee, alleen al om een gedachte die vergiftig was. en die zo leek, zo verdacht veel leek op het woord van God. Komt allemaal bewijzen wat ik zei. En ik kon door me afwenden van mijn gelaat, kon ik me misnoegen laten merken. En als de Heer het niet gedaan had, had ik er nog niets van geweten. En nou nog maar iets. Maar het is wel genoeg geweest om, ik zou haar zeggen, om voorlopig een paar poten onder die stoel uit te zagen. Dat wel. Zodat die half scheef hangt. En om voorzichtig te worden. En om te zeggen, o God, ik heb zoveel stomme dingen gedaan. Bewust en onbewust. En dat ik hem gezegd heb, en nog, o God, wat is het waar? Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden. Want je kunt er wat benauwd onder hebben. Nou, God geven dat we mogen schuilen bij hem, in wiens mond geen bedrog gevonden is. Amen.